Wat is dat trouwens met al die liberale regeringen die we hebben, die toch allemaal dat soort dingen als het bier weer duurder maken en de peuken weer duurder maken? Elke keer wordt dat allemaal maar ingeleverd. Dat is echt het gedeelte van het liberalisme dus, die het snelst worden wij overgegooid.
Dat is dus de invloed van het CDA in Nederland.
Dat is zo. En de ChristenUnie.
In ieder geval de ChristenUnie. In ieder geval in deze coalitie.
Ja. Welkom bij EWR Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en Klaver heeft positie gekozen tegenover het aanstaande kabinet. Er staat ze flink wat te wachten. Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Victor, ik zat dit weekend eigenlijk met een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant dacht ik, nou mooi hè, die formatie is zo goed als voorbij. We gaan naar een nieuw level toe. We kunnen ook, hè, dat voelt ook alsof we in de podcast, hè, dat we een nieuwe fase in kunnen gaan, over nieuwe onderwerpen gaan praten. En dan toch krijg ik die reacties dit weekend door en denk ik, is de formatie wel voorbij? Of zitten we nu eigenlijk voor de rest van de komende 4 jaar in een formatie?
Ja, welkom in het tijdperk van de permanente formatie. Dat is toch wat een beetje in Den Haag gaat aanbreken. En dat merk je gewoon aan eigenlijk alles. Inderdaad, vooral aan de reacties van de oppositiepartijen. Vorige week hebben we uitgebreid over een positie van Jesse Klaver gesproken.
Ja.
En vandaag kunnen we het hebben over een nieuwe positie van Jesse Klaver. Want die is toch weer net anders dan vorige week. En dat is natuurlijk begrijpelijk. Er ligt nu een akkoord, dus je kan
het is een bewegingsspel
inhoudelijks reageren. Maar de vraag is natuurlijk, had Klaver dan vorige week eigenlijk wel ook al een reactie moeten geven op wat er aanstaande was? Daaraan kan je misschien ook wel afleiden dat ook GroenLinks-PvdA zelf nog zoekende is en blijft eigenlijk in hun houding ten opzichte van dat minderheidskabinet. Omdat je in een permanente formatie aan het belanden bent als politiek aan zich. En eigenlijk degene die het makkelijkst heeft is Geert Wilders. Die kan permanent nee roepen natuurlijk.
Ja, dat is offensieve oppositie is dat gewoon.
Dat is gewoon proberen ze weg te stemmen tot het eindelijk een keer misschien slaagt of tot er gewoon nieuwe verkiezingen zijn over 4 jaar. Maar voor alle anderen die toch een bepaalde mate van interesse hebben om mee te praten met het minderheidskabinet, moet je dus continu opnieuw verhouden tot de uitgangspunten van dat minderheidskabinet zelf. En in die zin toch ook dat coalitieakkoord van vrijdag, wat we ook toen besproken hebben, het is meer een soort opening set of een aanbod.
Een opzet tot een aanzet.
Ja, om met elkaar een gesprek aan te gaan. Een openingsbod in die zin van, dit is wat wij ongeveer denken. En daar zit echt nog wel wat wisselgeld in. En je kan een beetje schuiven, een beetje veranderen. Maar in grote lijnen gaat het natuurlijk wel echt die kant op. En in die zin ben ik dus ook wel benieuwd van Klaver. Vorige week is het nog, we gaan een groot progressief akkoord voor de zomer sluiten. En vandaag is het, of gisteren dan, is het roer moet drastisch om.
Ja, want er was gisteren, of dit weekend was er dan een ledenbijeenkomst van GroenLinks.
Nee, dat zeg je verkeerd. Het was een get together. We hadden eerst meetups van GroenLinks. En nu is het GroenLinks PvdA. En nu zijn het get togethers. Okay. Ja, wou even bij de feiten blijven.
Er zijn mensen van GroenLinks Partij van de Arbeid die bij elkaar zijn gekomen, die heeft gotten together in wat dat aangaat. En dat hebben ze bewust zo gedaan, want Jesse Klaver die had gewacht met zijn als daar officiële reactie op het hoofdlijnenakkoord. En die heeft hij gegeven daar in die get-together.
Ja.
En wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? En in hoeverre is dit ook het startschot of het salvo van GroenLinks Partij van de Arbeid? Om hun, oppositievorm uit te kristalliseren.
Nou, hij heeft dus gezegd dat het roer drastisch om moet. En dat gaat hem dan vooral om eigenlijk die rode lijn die hij eerder ook al had getrokken. De bezuinigingen op de zorg is hij natuurlijk niet mee eens. Maar ook dat de WW die 2 jaar duurt, die gaat naar 1 jaar volgens de plannen in het coalitieakkoord. En daar is hij het niet mee eens, want dat is natuurlijk niet sociaal genoeg.
Nee.
Dus aan die kant moet de coalitie zijn plannen eigenlijk matigen. Daar vindt hij ze terechts. Maar op het gebied van milieu en klimaat vindt hij het te weinig ambitieus en wil hij er een stapje bij. Nou, heel logische uitgangspunten natuurlijk voor GroenLinks PvdA. Maar ik vraag me echt af, waar gaat Klaver dan de balans zoeken? Of wat is zijn echte inzet? Dat is eigenlijk waar ik naar zoek bij GroenLinks PvdA. Want het kan niet allebei. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die plannen voor de zorg, maar ook voor de WW. Ja, daar is veel geld mee gemoeid. Dat is een heel flinke bezuiniging die de coalitie dan aanwendt om bijvoorbeeld Defensie flink bij te spijkeren, om daar geld bij te leggen. En te zorgen dat het begrotingstekort niet te veel oploopt. Dus wat gaat Klaver dan precies als alternatief presenteren? Zelf denk ik dat op dat stuk van klimaat en milieu hij de plannen daadwerkelijk wel iets groener kan maken. En zeker op stikstof bijvoorbeeld op een akkoord kan aansluiten. Mm-hmm. Maar de vraag uiteindelijk, en die hangt gewoon echt, ja, ook in die zin is het echt permanente formatietijd, die zal er altijd boven blijven hangen. Kunnen partijen het accepteren, bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA, dat ze dan een akkoord sluiten met het minderheidskabinet op milieu, stikstof, klimaat, maar dat dan de zorgbezuinigingen wel over rechts worden doorgevoerd met andere samenwerkingspartners van het minderheidskabinet?
En in hoeverre denk je dat dat hoofdlijnenakkoord al is samengesteld met een, als daar een voorcorrectie dat ze wat moeten gaan inleveren aan GroenLinks?
Ja, die zit er wel in.
En waar denk je dat die dan zit?
Die zit er financieel op een aantal punten in. Als je bijvoorbeeld kijkt, er is advies van financiën geweest dat er heel veel onnodige belastingwetgeving eigenlijk is. Die veel geld kost, echt vele miljarden die eigenlijk een beetje zinloos besteed worden. Daar is nog niet heel hard in gesnoeid, ook omdat dat altijd gevoelig ligt. Hè. Iedereen heeft zijn eigen kerstboom opgetuigd in de belastingen. Nou, daar kan je best, zeker denk ik als Klaver zijn er nog wat geld halen om bijvoorbeeld de bezuiniging op de zorg iets af te zwakken. Dat is denk ik financieel het meest aantrekkelijke aanbod dat hij kan presenteren. Daarnaast denk ik in het algemeen dat er op heel veel andere kleinere onderwerpen gewoon ruimte ligt om te zeggen, oké, dit is de tekst in het of in het coalitieakkoord. Maar als je bijvoorbeeld met, Ja 21, ChristenUnie en SGP gaat praten, dan zouden we hier en hier nog best wat kunnen aanscherpen of wat kunnen veranderen. Die ruimte ligt er wel.
En we zijn nu wel een compleet nieuwe, hoe zou ik het zeggen, politieke werkelijkheid zijn we ingegaan.
Ja.
Dit uitruilen en met zo'n constructieve oppositie, dat hebben we eigenlijk, heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Je zegt net zelf al dat het best moeilijk is om te definiëren hoe succes eruit gaat zien voor GroenLinks Partij van de Arbeid. En dat is dan eigenlijk alleen nog maar beleidsmatig. Maar ja, ik vraag me dan ook nog af van, oké, stel je voor je kan inderdaad beleid meer groener of socialer maken. Dan is dat in ieder geval beleidsmatige overwinning. Maar is dat ook een electorale strategie? Kan je over zo'n kabinet waar VVD, D66 en CDA, kan je daar genoeg een sausje overheen gooien van je eigen partij, dat je het ook daadwerkelijk kan vieren als iets wat je zelf gedaan hebt?
En daar wordt het interessant, omdat vroeger zagen we met die constructieve oppositie, dat begon dan met één klein onderwerpje en dan werd dan uiteindelijk alles. Dus dat die partijen gingen dan alle steunen van het kabinet, waarmee je dus niet meer deelakkoorden sloot, maar overkoepelende akkoorden. En hier denk ik dus dat voor ook een GroenLinks-PvdA het eigenlijk aantrekkelijker is, politiek gezien, om wel op deelakkoorden te gaan zitten. Want stel je maakt het beleid iets groener, maar de bezuinigingen in de zorg, daar stem je tegen, maar die gaan er toch doorheen dankzij steun op rechts. Kan je in ieder geval zeggen, het is wel groener geworden, misschien niet helemaal socialer, maar we hebben wel ons ding eruit gehaald.
Dus je moet gaan cherrypicken.
Ja, uiteindelijk wel. Want wat is het alternatief? Dat het minderheidskabinet over een jaar wordt weggestemd en iedereen weer naar de stembus gaat. Ik weet niet echt wat dat met de samenleving en de kiezers zou doen. Maar ja, mijn theorie zou toch zijn dat niet iedereen er weer op zit te wachten om nou volgend jaar voor de zomervakantie opnieuw naar de stembus te gaan. Dus dan denk ik toch dat deelakkoorden sluiten misschien wel ook een trendbreuk is met hoe eerdere gedoog of constructieve oppositierollen werkten. En dat dat een soort de uitweg gaat zijn.
Nu, er was dit weekend ook het congres van het CDA. Daar was jij.
Ja.
En ik ben heel erg benieuwd, ook al als ik kijk naar de opstelling van Bontebal tijdens de presentatie, die een beetje, nerveuzer en ongemakkelijker was dan die twee showponies waar die naast stond. Hoe is dit akkoord nou uiteindelijk geland bij de ChristenDemocraten? Zijn ze trots? Zijn ze nerveus?
Het verbaast me eigenlijk. De CDA-congressen zijn normaal, kunnen best spectaculair
zeker
zijn.
Er
gebeurt nog wel eens wat. Nu was het echt behoorlijk saai. Maar was iedereen wel eigenlijk opgelucht in de bevestiging dat het CDA weer meedoet. Hè? Ze zitten aan tafel, ze hebben een akkoord gesloten. Dus er is ook weer een stukje macht en, nou ja, in christendemocratische termen noem je dat dan geen macht, maar verantwoordelijkheid. Er is verantwoordelijkheid
de
genomen.
De regenten rekken zich uit.
Ja. En daar was toch eigenlijk best een trots gevoel op. En het meest opvallende vind ik gewoon het feit dat als je naar dat coalitieakkoord dit weekend nog even één keer erop nageslagen. Wat is nou het grote CDA-punt? Dat is eigenlijk dat die vrijheidsbijdrage waar ze ook op hebben gecampaigned.
Nieuwe belasting.
Dat erin staat. Oftewel een belastingverhoging voor burgers en bedrijven. Dat heeft het CDA verwezenlijkt. En we zijn er nog trots op ook. je kan het wel terecht zeggen dat dat een nieuwe vorm van politiek is. Je merkt in de speech van...
Masochisme.
De speech van Bontebal vond ik zelf best mat. Vond een beetje, er zat wat echt van die speechwriter humor in. Met een referentie aan Roel Maalderink. Ja, dit is allemaal een beetje... Maar dat landt niet zo in een zaal van CDA'ers, voor mijn gevoel. Die hebben toch die weten niet wie Roel Maalderink
moet
is.
Wat, ja.
Maar dan waar kwam het applaus op los? Dat was dan dat de AOW in die zin onaangetast is gebleven. Behalve dat die leeftijd natuurlijk omhoog gaat. Ja, en het feit dat ontwikkelingssamenwerking, dat daar weer geld bij komt in plaats van alleen maar op wordt bezuinigd. Ja, dat zijn natuurlijk niet helemaal de grote punten in die zin. Zelf denk ik ook, als je het coalitieakkoord verder leest, dat het CDA, behalve dan die vrijheidsbijdrage, vooral gewoon heel veel kleinere puntjes die best wezenlijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld een nationaal investeringsinstituut, dus om toch een opvolger te krijgen van het groeifonds, waarbij de overheid gaat investeren in bepaalde economische sectoren die aantrekkelijk zijn, of bedrijven in die sectoren. Maar ook bijvoorbeeld de zorgparagraaf is best wel CDA-achtig. Vapen, roken wordt van 18 naar 21 verhoogd.
Ja. Daar fatbikes.
De fatbikes natuurlijk. En dat vinden ze zelf natuurlijk best knap. Omdat je met twee liberale partijen aan tafel hebt gezeten. En het CDA kijkt heel anders eigenlijk naar de samenleving. Daarin staat de gemeenschap voorop. En niet het individu zoals bij D66 en VVD. Dus ja, eigenlijk was er best wel veel tevredenheid. En tuurlijk, er zitten een paar pijnlijke puntjes. Ze waren best geschrokken dat ook de vakbond CNV, de christelijke vakbond, best wel felle kritiek had gehad op het coalitieakkoord. Maar uiteindelijk dachten ze ook allemaal wel, dat trekt wel weer bij.
Wat is dat trouwens met al die liberale regeringen die we hebben, die toch allemaal dat soort dingen als het bier weer duurder maken en de peuken weer duurder maken. Elke keer wordt dat allemaal maar ingeleverd. Dat is echt het gedeelte van het liberalisme die het snelst worden wij overgegooid.
Dat is dus de invloed van het CDA in Nederland.
Dat is zo.
En de ChristenUnie. En de ChristenUnie. In ieder geval in deze coalitie.
Ja. Nou ja, mijn eigen liberale karakter begint er altijd een beetje van te jeuken. Maar ik leg me erbij neer. We moeten ook even gaan praten over morgen. Want dan krijgen we eindelijk weer een debat. Ja. En ik ben zo ontzettend benieuwd naar wat ik daar nou echt van moet verwachten. We wachten nog steeds op Ja 21 op hun reacties. We hebben inmiddels wat van Klaver die, ja, hoe zou ik het zeggen, politiek meandert.
Ja.
Aan de andere kant weten we in ieder geval van de PVV hoe ze zich opstellen. We weten van de SP, want Jimmy Dijk zo heeft ook wel stevig uitgehaald naar dit akkoord. Maar bijvoorbeeld van Marcus Zouwer en zijn kornuiten. Weten we ook nog niet helemaal wat de reactie wordt. En wat verwacht jij nou eigenlijk van hoe zo'n debat dan zal gaan?
Ja, je kan 100% erop inzetten dat Wilders natuurlijk een motie van wantrouwen gaat indienen.
Ja, maar hij mag niet beginnen.
Hij mag niet beginnen. Klaver begint. En ik ben inderdaad benieuwd welke toon Klaver dan toch kiest. Omdat, nou, vorige week was het echt wel meer de uitgestoken hand. Afgelopen zondag was het dan weer wat feller. Nou, welke tone of voice welke Klaver krijgen we in het debat? Daarnaast de kleine christelijke partijen, ChristenUnie, SGP. Hoe kritisch gaan die precies zijn? Of gaan die vooral aansturen op dat ze kansen voor samenwerking zien? En zelfs de BBB die vrijdag toch reageerde dat het stikstofbeleid van Femke Wiersma in wezen ook in dit coalitieakkoord zat. Nou, mijn mind was wel een beetje blown door die uitspraak. Dus ik ben heel benieuwd of zelfs zij, omdat BBB natuurlijk in de Tweede Kamer niet per se relevant is, maar in de Senaat des te meer met heel wat zetels die de coalitie goed kan gebruiken.
Ga wel steeds meer naar D66 toe natuurlijk.
Ja, dus die afkalving zal misschien dit jaar ook nog wel doorzetten. Maar dat zijn eigenlijk voor mij de belangrijkste spelers. Klaver en Van der Plas, dus toch in die zin. En dan de kleinere mogelijk constructieve oppositiepartijen. Ook 50PLUS zit daar wel bij naast de ChristenUnie en SGP. In jaar 21 gaan we al voor het debat een signaal van krijgen. Want Joost Eertmans zit bij Jinek op televisie op maandagavond.
Die gaat daar eens eventjes uiteenzetten.
Die zal daar uiteen gaan zetten wat hij wil of verwacht nog van het kabinet. Of het aanstaande kabinet. En daarnaast in dat debat, naast natuurlijk alle reacties op het coalitieakkoord, ben ik ook benieuwd hoe de drie van het coalitieakkoord zich verhouden.
Die moeten ook weer reageren op wat Klaver heeft gezegd.
Maar ook zich tot elkaar verhouden. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want we zagen natuurlijk in het kabinet schoof de vier partijen van toen, PVV, VVD, NSC en BBB. Dat was in de debatten wel eens water en vuur. Daar zat geen lijn in onderling die afgesproken was. Daar wisten ze van elkaar gewoon soms de fractievoorzitters niet wat ze ongeveer in een debat zouden zeggen. Gaan deze drie dat beter afstemmen met elkaar? En dan tot op welke maat is dat het geval?
Dus zeg, we gaan echt kijken hoe die drie elkaar vast blijven houden.
Ja, en dat als ze dat al doen.
Als ze dat al doen. Maar op zich zijn beter uit deze lange overleggen en formaties gekomen dan ze erin gingen.
Zeker.
Dat tussen D66 en CDA zat wel goed. Maar bij de VVD ook, was het toch wat ingewikkelder.
Dat was wel zo. Als sprak ik bijvoorbeeld op het CDA-congres, sprak ik Bontebal daar nog over zijn band met Dylan. Jesse August, de leider van de VVD. En Bontebal die wilde toch wel graag rechtzetten dat zijn band met Dylan altijd eigenlijk heel goed is geweest. Ondanks dat hij bijvoorbeeld in het NOS-slotdebat voor de verkiezingen echt heel fel naar de VVD heeft uitgehaald. Maar dat moeten we niet verkeerd begrijpen in die zin. Ze hebben altijd goed samengewerkt, ook toen Bontebal net Kamerlid was en Klimaat en Energie deed als woordvoerder. Toen was Dylan staatssecretaris en hebben ze altijd contact gehouden. Ja, ik zie je sceptisch kijken.
Nou, dat is wel lang geleden ook.
Dat is zeker lang geleden.
Als je daar helemaal terug naartoe moet om uit te leggen hoe goed je het met iemand kan vinden. Ja, 5 jaar geleden. Ja.
Toen heb je het al met elkaar. Ja.
Nou. Vooral als iemand er ook zo'n punt voor maakt, denk ik, oké, ja, rustig. ik ben heel erg benieuwd hoe dat dinsdag zal gaan. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. En wij zijn hier natuurlijk gewoon donderdag weer. En dan gaan we eens eventjes terugbeschouwen op dat debat. Dus tot donderdag.
Tot donderdag.